Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen van Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Psalm 62, het eerste vers. Wij lezen vanmiddag ons heilig en onfeilbaar woord in het eerste boek van Samuel, het zevende hoofdstuk van vers 1 tot en met 12. Als schriftlezing vanmiddag 1 Samuel 7 van vers 1 tot en met 12. Waardoor vooraf belijdenis ons geloof met de Heidelberger Catechismus zondag 9. En zingen wij de naam van het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Het gebed des Heren, het vijfde vers. Wij belijden dan met de Heidelberger Catechismus. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, en die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodrust van lichaam en ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Amen. In de voorbeden wij gedenken Dirk van Duintremstraat 222, die gisteren een geslaagde operatie heeft ondergaan en hij zou misschien vandaag zelfs alweer thuis mogen komen. Verder dragen we ook aan de heren op mevrouw Kuit. Ze woonde vroeger aan de Hoogstraat en verblijft nu in de Wilbert en zij is stervende. Verder wil ik aan de heren opdragen mevrouw Klinkenberg van de Duindoren. Daar waren grote zorgen, maar ze kreeg uitslagen en die mochten gelukkig erg meevallen. Daarvoor ook de heren dank. Laten wij bidden. Trouwe en ontfermende heren, zo komen wij op deze biddag hier in de kerk samen. Met kleine en grote, jongeren en ouderen. Samen met hen die thuis met ons verbonden zijn, om vandaag biddag met elkaar te hebben. Heer, en daar is ook wel alle reden voor om te bidden. Want er zijn zoveel zorgen. Er zijn zoveel noden. Als we denken aan ons eigen land, de boeren met grote zorgen, ook in de visserij, grote zorgen, maar ook in de politiek, een asielzoekerscrisis, de kabinetsformatie die zo moeizaam verloopt, en dan nog vooral de geestelijke nood van ons land. En de nood van de kerk. En de nood in de gezinnen. Heer, er is zoveel nood en zoveel zorg. En wij voelen onze hulpeloosheid. Wij kunnen het land niet redden. We hebben misschien lang gedacht dat wij het allemaal in eigen hand hadden. Maar nu moeten zelfs mensen die niks geloven erachter komen dat het allemaal niet zo maakbaar is als gedacht werd. En dat wij met al onze kennis en kunde veel meer afhankelijk zijn van u dan we dachten. Maar de Heer, daar hoeven we anderen nu op aan te kijken. We komen bij onszelf ook tegen. We zijn vaak toch zo zelfverzekerd. En we denken dat we zelf nog zoveel kunnen. Maar wie zijn wij? Wat kunnen wij en wat hebben wij? Heer, en daarom komen wij tot u op deze middag. Om alle noden, alle zorgen, maar ook alle zonden en alle schuld van land en kerk voor u neer te leggen. Middag, ook dag van verootmoediging. Geef dat, Heer. Want aan gebroken harten, daar kan u wat aan kwijt. Op deze zal ik zien, de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. O, kom, Heer, ontferm u over ons land. Ontferm u over uw kerk. Kom gij zelf genadig, Heere. Zult ge uit de dood ons niet herleven doen. We hebben zo dringend behoefte aan een opwekking. Dat u komt met uw levendmakende geest. Er is zo'n dorheid en krachteloosheid onder ons. We leven zoveel voor het hier en nu. En zo vaak dat u zo uit het oog verloren wordt. Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen, als vanouds. Heere, erbarm u, geef bekering, wederkeer tot u. Waar we ook vanmiddag van mogen horen, dan bidden wij u, Heere, mag dat woord dan ook tot onderwijs zijn. Dat hebben we nodig. Al weten we het al zo goed en toch. We hebben het zo nodig om steeds weer uw woord te horen en dan ook ter harte te nemen. Heere, breng het binnen in onze harten. Dat we het niet alleen maar aanhoren, maar dat dat woord ook kracht zal mogen doen. Heere, wij bidden u voor de kinderen. We zijn dankbaar op deze woensdagmiddag dat er zoveel kinderen van de basisschool ook naar de kerk gekomen zijn. En ook jongeren van het voortgezet onderwijs, die vanmiddag ook hierheen gekomen zijn. We bidden u ook voor hen, Heere. Zij hebben u ook nodig. Bij het werk, op school, maar ook in hun persoonlijke leven. Ook in jonge levens kan het soms moeilijk zijn. Ook kinderen en jongeren kunnen soms zo met dingen tobben en verdriet hebben en wat dan ook. Heere, wij bidden u ook voor hen. Wil u hun leidsman wezen, zo jong als ze zijn. O, wil ze jong tot u trekken, Heere. En mogen zij ontdekken dat het beste leven een leven is met u. Dat ze zich niet laten beetnemen door wat de wereld hen voorspiegelt. O, bewaar onze jongeren aan wie zo getrokken wordt. Die opgroeiende wereld vol van verleiding en het past precies bij ons verdorven hart. Dat geldt voor jongeren en ouderen, daarom bewaar ze, Heere. Maar bovenal geef uw liefde in hun hart, want dat is het beste wapen. Zonder liefde zullen alle waarschuwingen niet helpen. Maar o, wij bidden om uw liefde en uw genade in jonge harten. Dan wordt het makkelijk om de goede keuze te maken. Wil dat zo doen, Heere. Maar ook bij de ouderen en die thuis meeluisteren. Er zijn ook zoveel noden en zorgen, ook in het persoonlijke leven. Heer, wil daarin gedenken. U zegt, wentel uw weg op de Heere, vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Al gaat het dan misschien niet zoals wij zouden willen, maar als we ons aan U mogen overgeven, dan zullen we vrede hebben. En dat is toch alles. Heer, we mogen U danken met Dirk van Duin dat de operatie goed mocht verlopen. En wij bidden U dat hij er ook baat bij mag hebben en beter zal mogen horen. En daardoor ook weer wat makkelijker zich onder de mensen bewegen. Wees hem verder nabij, Heren. Mocht mevrouw Klinkenberg dragen waar nu op, er waren grote zorgen. En nu lijkt het gelukkig allemaal toch wel wat mee te vallen. Maar geef, Heren, dat deze roepstem haar dichter bij U mag brengen. Wij bidden U ook voor mevrouw Kuit. In haar ouderdom, als ze voor ons niet meer zo te bereiken is. Heren, ontferm U over haar. Als zo het sterven naderbij komt. O, berg haar, Heren. In Uw bloed dan alleen kunnen we getroost leven en zalig sterven. Heren, zo dragen we het alles aan U op. Ontferm U over deze wereld in nood en in duisternis. Laat Uw koninkrijk komen. Wees zo bij ons ook vanmiddag. Help ons spreken en luisteren. Mogen we een genadige zegen ontvangen om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods woord in 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kiriath-Jearim en haalden de ark des Heren op. En ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kiriath-Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heren achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende, indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heren bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heren en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand van de Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg. En zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel, vergadert het ganse Israël naar Mispa. En ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd in Mispa. En zij schepte water en goot het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vastte te 10 dagen en zeide aldaar, wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oosten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden ze voor het aangezicht van de Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel, zwijg niet van ons en tweegen dat gij niet zou roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel de brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te 10 dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël trokken uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde die naam Eben Haezer. En hij zei, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Tot zover. Op deze biddag willen wij met elkaar stilstaan bij dit gelezen hoofdstuk, de Biddag te Mispa. Wij gaan eerst zingen met elkaar van Psalm 99. Daar gaat het ook over Samuel. Psalm 99, vers 2, God die helpt in nood. Vers 5, ook was Samuel. En vers 7, gij met hen begaan, hebt een wens voldaan. Psalm 99, vers 2, 5 en 7. Ik heb u de volgende afkondigingen. Vanavond begint de dienst om 7:30. Wat de collecte betreft, daar was de vorige keer wat onduidelijkheid over. Voor de preek zal er gecollecteerd worden voor de diaconie, dus nu. En bij de slotzang de biddagcollecte. Beide van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 99, vers 2, 5 en 7. Gemeente, het boek Samuel volgt op het boek Richteren. Samuel sluit dus aan op de richterentijd. Samuel wordt ook wel de laatste richter genoemd. En die richterentijd, de richterentijd, ja, dat is wel het dieptepunt geweest in het bestaan van het volk Israël. De richterentijd, ja, toen was het volk wel zo losgeslagen van zijn ankers. De zonde, de bandeloosheid, de zedeloosheid, afgoderij, alles wat God verboden had. Dat had daar de vrije ruimte. We weten allemaal hoe wordt die richterentijd getypeerd. En een ieder deed wat goed was in zijn ogen. En dat deden ze dan ook. Ongeremd. Een ieder deed wat goed was in zijn ogen. In plat Hollands gezegd, het was een bende. Een chaos. Stadkundig was Israël een puinhoop, maar helaas kerkelijk niet minder geestelijk. En dat gaat natuurlijk ook altijd gelijk op, hè? Als een kerk in verval raakt, dan is het onvermijdelijk dat ook het volk vervalt. Maar het verval begint altijd bij de kerk. We kennen die uitdrukking, die tekst, het oordeel begint van het huis Gods. Ook nu in onze tijd, dat Nederland in zo'n verval is, hoe komt dat? Omdat de kerk in verval is. Daar is de eerste en daar is de diepste oorzaak van alles. Als de kerk geen bederfwerend zout in de samenleving is, ja, dan zie je een samenleving ook bederven, vergaan. En zo was het ook in die richterentijd. In het tabernakel was Eli, de hoge priester. En we willen graag geloven dat die oude Eli een kind van God was, maar hij was wel heel erg ingezonken en verachterd in de genade. En die Eli die had twee zonen. Ik zie hier heel veel kinderen zitten. Weet jullie het? Hoe heten die twee zonen van Eli? Ik hoop niet dat je erop lijkt. Die twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas. Dat waren de priesters. Wij zouden zeggen dat waren de ambtsdragers, dat waren de kerkenraadsleden. De mannen met de zwarte pakken aan, zullen we maar zeggen. Maar die waren wel zo goddeloos. Ze leefden gewoon schaamteloos in overspel. En de dienst van de Heere, daar hadden ze geen enkele eerbied voor. Ze gingen daar op zo'n oneerbiedige, onheilige manier mee om. Dus een volk dat onderging en in de tabernakel, in het huis van God en de dienst van God, was het ook een puinhoop. Maar het ergste in die tijd was dit. God zweeg. De Heere sprak niet meer. Als u kijkt naar hoofdstuk 3, vers 1... En het woord des Heeren was schaars in die dagen. Ja, dat betekent niet dat er geen Bijbels waren, want die waren er toen helemaal niet. Het woord des Heeren, dat had niet met een Bijbel te maken. Maar de Heere gaf geen woorden meer. Hij maakte aan zijn knechten, de profeten, geen boodschap meer bekend. Het woord des Heeren was schaars in die dagen. En er was geen openbare gezicht, waar ook geen visioenen of dromen. De Heer kan ook soms iets bekendmaken door visioenen of dromen. Geen woorden en geen visioenen. De Heer zweeg in alle talen. Zo moet je het eigenlijk lezen. De Heer ging zwijgen. Hij trok zich als het ware steeds meer van dat goddeloze volk terug. En dan leek het prijsgegeven te hebben aan hun eigen gekozen ondergang. Ja, hoe liep het toen af? Nou, we kennen de treurige geschiedenis. Hofni en Pinehas sneuvelen in de strijd. En de oude Eli sterft ook. Maar het ergste, de ark. Die hadden ze meegenomen in de strijd. Ze dachten, daarmee hebben we de Heer aan onze kant. Maar zo laat de Heer zich niet gebruiken. De ark viel in handen van die goddeloze Filistijnen. Ikabod. De eer is weggevoerd. Die ark Ikabod, de heerlijkheid des Heeren. Want dat was de ark, hè? Daar was God zelf. Het was niet zomaar, die ark is het land uitgegaan. Met die ark was God zelf het land uitgegaan. God zelf had Israël verlaten met het verlaten van die ark. Een aantal jaren geleden verscheen er een boek met een wat nare titel, hoe God verdween uit Jorwert, zo'n dorpje in Friesland. Nou, je zou Richter kunnen noemen het boek, hoe God verdween uit Israël. Aangrijpend. Hoe God verdween uit Israël. Zijn eigen volk. Maar God ging weg. En dan moet u weten dat die Richterentijd 350 jaren heeft geduurd. Die tijd van chaos en van goddeloosheid en bandeloosheid. 350 jaar, dus als je dat zou terugrekenen, dan kom je zo uit op 1670 in onze jaartelling. Vanaf 1670 tot op vandaag ging het alleen maar steeds verder af en het ging maar door en het ging maar door en het ging maar door. 350 jaar lang neergang. Het verval greep steeds breder en steeds dieper om zich heen. Ja, dan voelt iedereen wel aan, op een gegeven moment moet je zeggen, ja, maar dit kan nooit meer goed komen. Dit is een verloren zaak. Als het een paar jaar even de verkeerde kant op gaat. Als het een eeuw al de verkeerde kant op gaat, is al zorgwekkend. Maar als eeuwenlang achter elkaar het alleen maar minder en minder en meer bij God vandaan gaat. Ja, dan moet je zeggen, voor zo'n volk is geen hoop meer. Zouden we dat van ons land ook niet moeten zeggen? Het verval en de zonde en de goddeloosheid heeft ook in ons land zo breed. Het zit overal, het zit overal. Het dringt overal in door. Het heeft zo breed en ook zo diep. Hè. Je krijgt het er niet meer uit en je krijgt het niet meer weg. Wel, wat hebben wij nog voor Nederland te hopen? Wij hier in Katwijk, nou, wij maken ons hier al grote zorgen. Maar er zijn streken in Nederland waar het er nog heidenser en nog goddelozer aan toe gaat. Dan denk ik, jongens, ja, wat is hier nog te hopen? Dit is niet meer te redden. Het verval is al zo doorgezet. Dit is niet meer te keren. Dit draai je niet meer terug. Maar dan is juist die geschiedenis van vanmiddag. 1 Samuel 7. Zeer verrassend. Zeer bemoedigend. Zeer troostrijk. Want waar er voor Israël niks meer viel te hopen. Eerlijk is eerlijk. Gaat de Heere verrassend genoeg een nieuw begin maken. En waar begint dat nieuwe begin, die grote ommekeer? Bij een jochie van 4 jaar. Zo begint de grote verandering. Samuel, door zijn moeder als ventje van 4, 5 naar de tabernakel gebracht. Daar begon het mee. Ja, dan komt dat ventje in die tabernakel. Ja, je zou zeggen, het beste plekje van het land, want daar moeten alle mensen God vrezen, in de tabernakel, in het kerkelijke leven. Hij komt op de slechtste plek die je maar bedenken kunt. Maar dan gaat de Heere toch die Samuel gebruiken om Israël weer terug te brengen bij God. Ja, menselijk gesproken, dat ene jochie. En het verval zo groot en zo diep. Hoe zou het ooit kunnen? En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. Wij moeten eens ophouden met kansberekening. Wat doen wij soms een beetje, hè, onbewust? Wat valt er nog te redden? Misschien als de SGP nog een zetel erbij zou krijgen. En misschien met wat anderen wat samenwerken. Kunnen we een beetje de remmen. Houd toch op. Als wij daar ons heil van verwachten, ziet het er pas echt slecht uit. Maar verwachten wij het van God? Dat is de boodschap van Samuel. In de eerste hoofdstukken lezen we over Samuel. Maar dan heel naar hoofdstuk 4 horen we opeens niks meer van hem. Dan lijkt hij al verdwenen te zijn. En dan in het hoofdstuk van vanmiddag, hoofdstuk 7, dan opeens als het ware komt Samuel weer naar voren. En tussen die twee hoofdstukken, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7, daar zit 20 jaar tussen. Vers 2, hè, daar staat het, hè, er waren 20 jaren voorbij gegaan. Door hoofdstuk 4 wordt het stil en dan opeens hier gaan we weer wat horen van Samuel. Maar dan is er ondertussen wel 20 jaar voorbij gegaan. Dus dan is Samuel, ja, een jongen van een jaar of 25. Nog niet oud, hè? Nog niet oud. De Heere gebruikt vaak in de kerkgeschiedenis jonge mannen. Luther en Calvijn en de Wesley's en Etters en noem maar op. Het waren allemaal jongens van in de 20. Dat is ook weer een les. Wat heeft Samuel die 20 jaren gedaan? Hij heeft 2 dingen gedaan. Hij is in die 20 jaar onafgebroken al predikend Israël doorgetrokken van noord naar zuid en van oost naar west. 20 jaar lang heeft hij steeds dat volk opgeroepen: bekeert u, bekeert u, bekeert u. En het tweede wat hij gedaan heeft, naast zijn preken, bidden, bidden. Wat heeft deze jongen gebeden? Vurige smeekgebeden opgezonden tot God. Wat heeft hij aan Gods genade troon geworsteld voor zijn volk Israël? Als een voorbidder. Ze zeggen wel eens dat iemand een gebedslast heeft, als het ware dat ligt als een vracht op zijn rug. Nou, Samuel had werkelijk een gebedslast en hij raakt dat niet kwijt. Ook was Samuel, we hebben het gezongen, hè, op Gods hoog bevel, biddend. Niet voor zichzelf alleen, voor zijn volk. Als een hemeltolk, als een hemelse boodschapper bracht hij steeds maar weer de zaak van deze wereld bij God. Hij en anderen meer, dus hij was toch niet de enige. Het is toch altijd een overblijfsel, met hem mee heeft geroepen en gesmeekt. Hij en anderen meer riepen. Niet zomaar wat zeggen, roepen. Riepen tot de Heer die met gunstig oren hun geroep wou horen. Hij heeft met de Heere biddend gestreden om dat volk. Als daar net als Jacob bij de Jabok: ik laat u niet gaan, zei de jonge Samuel tegen God. Wat heeft hij zijn volk lief gehad, hè? Als je zo intens worstelt voor je volk, als je 20 jaar onafgebroken niet kunt zwijgen, maar het volk steeds weer oproept tot bekering en wederkeer tot God. Wat heeft deze jonge man zijn volk lief gehad? En nog meer, wat heeft hij zijn Heere lief gehad? En de eer van de Heere was met het volk Israël verbonden. Daarom gingen die twee samen. Het behoud van zijn volk en de eer van God. Vandaag, middag. Het gaat niet goed met ons land. En het gaat niet goed met de kerk. Maar zijn er hier jongeren en ouderen die net als deze jonge Samuel in de binnenkamer worstelen voor Gods aangezicht? Dit land, waar elke week een kerk dicht gaat. En waar de wetten van abortus en euthanasie alleen maar steeds nog meer verruimd worden. En ga maar door, ga maar door. Maar lieve mensen, voelen we de nood van ons volk. Ik moet ook tegen mezelf zeggen hoor, het gevaar, we stompen af. We horen het en we schudden ons hoofd en we zeggen tegen elkaar, het is toch wel heel treurig, het is toch wel heel bar. En we gaan over tot de orde van de dag. We raken eraan gewend, hè. Iedereen herkent het. We zeggen het is erg. En dat is ongeveer het enige wat we zeggen. En dan houdt het op. Wat erg. Maar houd nou de schuld en de nood van ons land en van ons volk ons bezig. Houd de nood en de schuld van onszelf ons bezig. Want pas op, de nood en de schuld van het volk is de schuld en de nood van ons. Want wij zijn het volk. Als we het hebben over het volk, is dat niet die mensen die daar die buiten lopen. Het volk zijn ook wij. Als wij het hebben over zonde en nood en schuld, dan zijn wij daar ook zelf bij betrokken. Is het niet de hoogste tijd dat er onder ons een noodgeschrei zou opstijgen tot God? Hier vers 2, houdt uw hoofdstuk maar erbij, want we gaan zo al die versen langs. Vers 2, en het geschiedde van die dag af, dat de ark des Heren te Kiriat Jearim bleef, en de dagen werden 20 jaren. En dan? Wat staat er dan? Je kunt je ogen niet geloven. Lees ik het goed? Lees ik het goed? Wat staat er dan opeens? En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Hoe bestaat het de volk wat 350 jaar alleen maar zo ging? Wat onbekeerlijk was tot en met. Wat zo hard was. Er was niet meer door te komen. En dan staat er opeens zomaar. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achter. Wat is hier gebeurd? Na 350 jaar. Lees hier niet overheen. We lezen zomaar even. Oh ja, we lezen even vers 2. Wat hier staat. Ze gaan roepen tot God. Voor het eerst in 350 jaar. Ze komen tot inkeer. Hun ogen gaan open. Het komt tot een geestelijk ontwaken. Er komt beweging in die dorre beenderen. Na 20 jaar ploegen op de rots, hè, want Samuel ook nog 20 jaar gepreekt, leek niks uit te halen. 20 jaar preken en geen verandering. Een wonder dat hij niet gestopt is. Je zou bijltje er toch bij neergooien. Maar hij kon niet stoppen, hij kon niet zwijgen. En wat gebeurt er nou? Na 20 jaar ploegen op de rotsen, opeens staat er dan zomaar als een godswonder. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Weet je, Henry, terecht, die zegt, de Heilige Geest, want dat is het natuurlijk, hè. Het was heus niet, nou Samuel had het toch geluk uiteindelijk voor elkaar. Natuurlijk niet. Samuel maakt helemaal niks klaar, dat wist hij zelf nog veel beter. Maar, zegt Matthew Henry, de Heilige Geest is op een buitengewone wijze mee gaan werken met de prediking van Samuel. Hier in vers 2, er vindt niks minder plaats dan een geestelijke opwekking onder Israël. Matthew Henry, hij schrijft erachteraan, hij zegt wat hier gebeurt in 1 Samuel 7. Er is eigenlijk maar één hoofdstuk in de Bijbel wat ermee te vergelijken is. Met wat hier gebeurt. En dat is Handelingen 2. Zo schrijft Matthew Henry het. Hij zegt, hier vindt als het ware een groot Pinksteren plaats. Een krachtige, overvloedige uitgieting van de geest van God. En daarom gaat het ganse huis van Israël de Heere achterna klagen. En dan gebeurt er ook hetzelfde, hè? Net als in Handelingen 2, je kunt het naast elkaar leggen. Als de Heilige Geest gaat werken, dan gebeuren ook dezelfde dingen steeds. Als ik hier lees, en ze klaagden de Heere achterna. In Handelingen 2 wordt er met andere woorden hetzelfde gezegd. En ze werden verslagen in hun hart. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Nou, dat betekent dit eigenlijk ook. Ze gingen roepen. Wat moeten we doen om zalig te worden? Verslagen in het hart. Daar begint biddag mee. Want het over de biddag bij Mispa, hè? Daar begint het mee. Berouwvolle harten. Die tot God gaan roepen. En wat onmogelijk is, gebeurt. Een stervend volk gaat roepen tot God. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Waarom breng ik dat nou vanmiddag onder uw aandacht? Diezelfde God leeft nog. We trekken steeds de parallellen, hè? Zoals het Israël was, zo is het bij ons ook, hè? Maar dan mag ook deze parallel trekken. Zoals God toen was, is hij nu nog. Dan mag ik die lijn ook trekken. Als we zeggen, wij lijken precies op Israël toen. Maar dan mag ik nog veel meer recht, met veel meer recht zeggen. Maar zoals God toen was, is hij nu nog. De nood van onze tijd is niet minder groot dan de nood toen. Maar God is nog steeds dezelfde. En hij zegt tegen een stervend Israël, ik zal u uit uw graven doen opkomen. En zo is trouwens vaker gebeurd in de kerkgeschiedenis. Lieve mensen, ik ga er niet uitvoerig op in, maar wij moeten thuis zijn in de kerkgeschiedenis. De daden van God. De kerk heeft zo vaak tijden van diepe ingezonkenheid en neergang meegemaakt dat je dacht, en nou is het voorbij. En toch steeds weer verrassend kwam God terug en kwam er weer leven uit de doden. Opwekkingen in Wales en in Schotland en in Engeland en de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. En meer dan enkele keer, zo vaak. Zomaar een voorbeeld, in Wales had je een prediker, Daniel Rowland, een man alom geacht, een man gods. En als er een dorre stille tijd was in Wales, dan ging die Daniel Rowland, net als Samuel, worstelen aan Gods genade troon. En dan zeiden ze in Wales, he prayed the heavens down. Hij bad de hemel neer. Zoiets, hè. Ja, dat deed God natuurlijk. Hij bad de hemel neer en er kwam leven. Gemeente, al ons praten, we kunnen avonden beleggen en over dit probleem en dat probleem. En we spreken en we roepen en we noemen van alles en we bidden. Het lijkt allemaal niks uit te halen, hè? Het verlamt langzamerhand. Want het is vechten tegen de bierkaai. Zodat je soms de neiging hebt, laat maar zitten, het haalt toch allemaal niet meer uit. Zoals Samuel, 20 jaar lang, 0,0 effect op zijn preken zag. Maar als wij zeggen, het kan niet meer. En wij hebben het ook verzondigd. Dus wij hebben ook nergens meer recht op. Laat dat ook gezegd zijn. Wij hebben ook nergens recht op. Maar als wij zeggen, het kan niet meer en het is voorbij. Dan zegt God, en nu is mijn tijd gekomen. Om de verwoesting der ellendigen en om het kermen van de nooddruftigen zal ik nu opstaan. Dat gebeurt hier. God gaat opstaan over Israël ten goede. En Samuel gaat oproepen tot bekering. En kijk dan eens met me mee. En dan begint hij niet aan de buitenkant, maar bij het hart. Vers 3. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij u met uw ganse hart tot de Heere bekeert. Geen buitenkant bekering. Beetje oppervlakkig. En geen halfslachtige bekering. Maar met uw ganse hart. Want daar begint de bekering, hè? Bij je hart. Een bekering waar het hart niet bij betrokken is, is alleen maar fariseïsme. Bekeren, daar zit iets in van terugkeren tot die Heere die ik verlaten heb. Met verootmoediging. En met berouw. En hoe kun je nou weten, dat is het volgende, hoe kun je nou weten of die bekering en dat berouw nou waar is? Het kan voor jezelf ook wel eens een strijd zijn, hè? Dat je zegt, ja, berouw en bekering, maar is dat nou wel waar? Waaraan kun je dan nou herkennen of het waar is? Nou, dat kun je zien aan de vruchten, vers 3. Zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg ook de Astaroths. Biddag. Een waar gebed. God geeft het ons vanmiddag. Gaat altijd gepaard met hartelijke bekering. Als wij bidden, maar ons ondertussen niet bekeren, maar gewoon doorgaan op het oude spoor, is ons gebed een leugen. Een waar gebed gaat altijd gepaard met waarachtige bekering. En het gebeurt, hè, vers 4. En de kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroths weg. En ze dienden de Heere alle. Het gebeurt. Hoe bestaat het? Na een stikdonkere tijd van niet minder dan 350 jaren staat hij zomaar ineens. En ze deden de Baals en de Astaroths. En zij dienden de Heere alleen. Gemeente, daarom zei ik, dit is een hoofdstuk voor ons, toch met alle zorgen die we hebben. Maar toch wel geweldig bemoedigend en hoopgevend. Ik zei het al eerder, als je kijkt hoe het er in ons land voor staat. En hoe het ervoor staat in je eigen hart en in je eigen huis. Nou, je zou soms alle hoop en moed laten varen. Onbekeerlijk, niks meer aan te veranderen. Maar laten wij de hoop en de moed nooit opgeven. Ja, wel van onszelf, maar niet van God. Hier, dit hoofdstuk is een bewijs. Dat de Heere dingen doet die wij niet voor mogelijk houden. Maar wel langs de weg van gebed en bekering. Vers 5. Verder zei Samuel, vergader het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. Mispa, dat lag zo'n beetje 10 kilometer boven Jeruzalem. Dat lag een beetje centraal in heel Israël. Vergadert het ganse volk naar Mispa. En ze komen. Ze komen uit het hele land, uit alle windstreken, komen ze naar Mispa stromen. Niet zomaar 30, 40 mensen, 300 of 3000. Het ganse volk. De wegen liepen vol. Duizenden. Ze kwamen uit het noorden en uit het westen en uit het zuiden naar Mispa. Onvoorstelbaar, hè? Wat moet dat een gezicht geweest zijn? Grote optochten van mensen. En moet je eens naar die gezichten kijken. Hoe zij daar zo heen gingen. Waar de ernst van af te lezen was. Want gans Israël weende de Heere achterna. Ze hebben die gezellig zitten babbelen. Op weg naar Mispa. Maar de ernst was van hun gezichten af te lezen. Stel je voor, Nederland. Heel Nederland, bij wijze van spreken, mag het even ook in, bij Utrecht. En dan komen ze uit Groningen, en heel wat heidense Noord-Holland en Limburg. En ze komen allemaal duizenden. En ze komen allemaal daar. En ze zijn allemaal in diepe ernst om daar zich voor God te verootmoedigen. Zo moet je het voorstellen. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen, maar zo is het echt gegaan. Toen niet zonder handjevol mensen. Kijk maar, hier staat het. Vergader het ganse Israël, vers 5, naar Mispa. Het hele volk, dat zijn er meer dan 1 miljoen geweest. Ja, het is niet voort. En dan na 350 jaar richterentijd. En ze zijn er ongeveer allemaal. Niet te geloven, hè. Kan God zulke wonderen, ik wist wel dat God wonderen heeft, maar dat hij zulke grote wonderen doet, hij doet het. Je zou bijna hoop krijgen voor onze tijd. Als dit waar is. Nou, dat mag ik niet eens zeggen. Oh, het is waar. Kan God zo nog wonderen doen? Jazeker. Een volk kwam bijeen. In verootmoediging. En in diep berouw. Wat voor een biddag moet dat geweest zijn. Stel me voor, als wij nou zo hier naar de kerk waren gekomen. Heel Katwijk. En je hoorde geen woord op straat. Iedereen met de diepste ernst op zijn gezicht. Laten wij ons verootmoedigen voor God. Ja, zo is het geweest. Onvoorstelbaar. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Hij heeft ons verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen. Hij zal ons verbinden. En dan lezen we verder. Wat gebeurt er nog meer? Hè? En Samuel belooft te bidden, te bidden. Vers 5. En ik zal de Heere voor u bidden. Weer, hè? Al die voorbidder Samuel. In Jeremia 15, dan wordt hij in één adem genoemd met Mozes. Mozes, ook zo'n grote voorbidder, hè? We hebben het erover gehad. Toen de Heere zei tegen Mozes, nou delg ik dat volk uit het boek, de maat is vol. Mozes de voorbidder, voor een verloren volk. Nou, Mozes en Samuel. Dat waren wel de twee grote voorbidders toen het bestaan van Israël aan een zijden draad hing, bij wijze van spreken. Jeremia 15, al stond Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou mijn ziel toch voor dit volk niet wezen. Het gaat me niet om die tekst, maar dat noemt de Heere met Mozes Samuel als de twee grote voorbidders voor Israël. Maar wij vanmiddag mogen weten, op deze biddag, van een nog grotere voorbidder dan Mozes en Samuel. Onze Heere Jezus Christus. Meer dan Mozes en meer dan Samuel is hier, hij die grote voorbidder aan de rechterhand van zijn vader. Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Wat een voorbidder. En hij wil ook op deze biddag onze voorbidder zijn. Voor verlorenen, voor schuldigen. Want gemeente, eerlijk is eerlijk. We voelen toch zelf wel ons biddag houden. Ja, we proberen wat te doen, hè. We zitten hier bij elkaar, maar je voelt zo goed. Biddags afspreken, maar een echte biddag houden. Ja, dat kunnen we niet uit onszelf. En we proberen te bidden en de nood bij de Heer te brengen. Maar je voelt zelfs zo de zwakheid en het gebrek in je gebed. Maar dan mogen we deze biddag bij die grote voorbidder brengen. Heren, dat biddag houden van ons, het is zo armzalig en tekort. Maar wil u nou onze arme gebeden overnemen en overbidden? Pleitend op uw bloed en op uw verdiensten en uw beloften. En zo wat gij begeren zult in mijn naam. Kanttekening pleitend op mijn belofte en verdiensten. Dat is bidden in zijn naam. Hij zal het u geven. Dat zien we hier gebeuren. We gaan naar vers 6. En ze werden vergaderd te Mispa. En ze schepten water en goot het uit voor het aangezicht des Heren. En ze vasten te die dagen. En ze zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heren gezondigd. Ja, ze schepten water en goten dat uit, hè. Er staat nergens in de Bijbel een wet van Mozes of zo waar dat genoemd wordt. Dus we weten niet precies wat dat nou betekende. Maar het tekstverband maakt wel ongeveer duidelijk. Zoals ze daar water hebben uitgegoten voor de Heren, zo hebben ze hun harten uitgestort voor God. Weet je wat dat betekent? Je hart uitstorten. Het is een bekende uitdrukking, hè? Maar dat betekent dus niet zomaar een beetje zo. Nee, dat is dan werkelijk niks, maar dan ook niks achterhouden. Dat is uitstorten. Niet zomaar een beetje wat bidden en wat bij de Heren brengen, maar dan ook alles werkelijk, alles voor hem neerleggen, alles hem belijden, alles aan hem zeggen. Eerlijk worden voor God. Je hart voor hem uitstorten. Mogen wij dat op deze middag ook doen? Onze harten werkelijk uitstorten voor God. Niets achterhouden, maar alles eerlijk en verbroken belijden. Zo komt de ruimte. Als wij eerlijk worden voor God en niks achterhouden. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Gemeente, dan komt er ruimte. Dan komt er voor het gebed opening. En dan komt er doorgang. Calvijn die zegt met deze tekst dan ook: zo wordt als met een sleutel de toegang tot God geopend. En zegt hij erachteraan: en de slagbomen van de hemel ontsloot. Die slagboom die neer was, vanwege onze zonde, onze schuld en onbekeerlijkheid. De slagboom neer. Maar zegt Calvijn: als wij eerlijk worden voor God en onze schuld hem gaan belijden, zo wordt als met een sleutel de toegang tot God geopend. En de slagbomen, die gaan als het ware omhoog. Dan komt er doorgang. Dan komt er toegang. Alzo, vers 6, richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Hij richtte ze, eigenlijk staat er iets van, hij onderrichtte. Hij heeft ze onderwezen. Hoe de Heere gediend wilde worden, want dat waren ze helemaal kwijtgeraakt. Hij richtte ze, hij heeft ze onderwezen, hij heeft ze geleerd hoe ze hadden te wandelen in de wegen des Heeren. Hoe de Heere gediend wilde worden. Kijk, met schuldbelijdenis en berouw zijn we niet klaar. Het krijgt dan ook een vervolg. Hoe zit die catechismus dat? Vraag en antwoord 1. En hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. Dat heeft hiermee te maken. Daaruit blijkt weer opnieuw of ons berouw waar is. Dat blijkt uit de vruchten. En wat gebeurt er dan? We gaan maar gauw verder. Vers 7. Toen de Filistijnen, vers 7, hoorden dat de kinderen Israël zich vergaderd hadden ter Mispa, zo kwamen de oversten van de Filistijnen op tegen Israël. Die Filistijnen die steeds het volk Israël onderdrukte, tyranniseerden, en die horen nu van een grote samenkomst in Israël. Ze denken, oh, die gaan met elkaar zich organiseren voor een aanval. Voordat ze dat kunnen doen, moeten wij erbij zijn en ze weer terugslaan. Dus de Filistijnen komen met een overweldigende legermacht naar Israël toe. Vers 7, als de kinderen Israëls dat hoorden, dat de Filistijnen in aantocht waren met hun legers, zo vreesden ze voor het aanzicht van de Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, Samuel, hou niet op met bidden. dat gij niet zou roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. En dat gaat Samuel doen. Bid voor ons weer, hè? Heel 1 Samuel 7, het is doortrokken van gebed. Steeds maar weer. En bid voor ons. En daarom vandaag ook biddag. Ik dacht dat er toch wel meer dan genoeg was om voor te bidden. De nood van deze wereld en de nood van ons land. En de nood van de kerk en de nood van mijn gezin en de nood van mijn ziel. En ga maar door en ga maar door. Wat is er veel nood? Maar zou het niet de grootste nood zijn? Dat wij de nood veel te weinig als nood ervaren. Is dat niet de grootste nood? Dat we de nood veel te weinig als werkelijke nood ervaren. Want als de nood werkelijk nood is, dan kunnen we ook niet meer zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken. Laat geen stilzwijgen onder u gevonden worden. En houd niet stil voor hem. Niet meer kunnen stoppen. Niet kunnen zwijgen. Houd niet stil voor hem totdat hij het volbrengen en Jeruzalem stellen tot de lof op aarde. Het gebed in de nood. Maar er hoort wel iets bij. Vers 9. Bij dat gebed hoort nog wel iets. Toen, vers 9, nam Samuel een melklam. En hij offerde het geheel aan de Heere ten brandoffer. Een offer. Een lam. Tot verzoening. Want waarom zou de Heere dit volk, dat hem eeuwenlang had getergd en beledigd en veracht, waarom zou de Heer zo'n volk nog moeten helpen en horen? Biddag. Grote nood. Grote schuld. Het kan je soms moedeloos maken. En kan het je allemaal aanklagen. Je tekorten. Tegenover God. Tegenover de mensen om je heen, als ouders naar je kinderen toe. En vul maar in, hè, vul maar in. Wat een schuld, wat een schuld. Nou, ik denk, wat zou ik nog bidden? En wat zou ik nog hopen? Weet u wat onze enige hoop is? Wat hier staat, het lam. Het lam, hier zie je het, hè. Toen nam Samuel een melklam. Als een lam ten brandoffer. Een brandoffer wat helemaal verbrand werd. Die dus het oordeel en de schuld volkomen en volledig op zich heeft genomen. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, uiteindelijk moeten we op biddag ook toch daar terechtkomen. We komen, ja, het kan toch niet zijn dat we iets kunnen doen buiten Christus om. Biddag houden buiten het lam om. Biddag houden zonder Christus. Ja, terwijl ik het zeg, hoort u het zelf al. Dat kan natuurlijk nooit, hè. Wat Samuel hier doet, hè. Dat is eigenlijk toch wel het fundament, zou ik bijna zeggen. Hij nam een lam. Als we biddag hebben gehouden, maar niet bij Christus zijn geweest, is heel deze mooie biddag te vergeefs. Hoe plechtig en ernstig het ook allemaal kan klinken, maak je niks wijs. Maar hij, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dat lam, dan zal hij een zaad zien, dan komt er heil en dan komt er zegen en dan komt er hoop. Dan is het niet allemaal te vergeefs. En dan mogen we hoop hebben. midden in deze hopeloze tijd. Vanwege het lam. Vanwege het lam. Niet vanwege mijn bidden, vanwege mijn preken, vanwege dit of vanwege dat. Daar is niks van te hopen. Maar onze hoop is op het lam alleen. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dan komt er ruimte en verhoring voor de grootste schuld. En in de grootste nood vanwege het lam. Daar ligt de sleutel. Vers 9. En Samuel bij dat lam riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En nu gaan wij straks naar huis. Vanavond nog de meneer Lasche, de biddag. En dan is de biddag morgen weer voorbij. Maar ik hoop, lieve mensen, dat ons bidden niet voorbij zal zijn. Laat biddag dan voorbij zijn. Maar dat ons bidden niet voorbij zal zijn. Laat deze geschiedenis vanmiddag voor ons een bemoediging, maar dan ook een aansporing en een hoopgeving zijn. Om weer te bidden. Misschien ben je eigenlijk ongeveer gestopt. Nou ja, je zegt nog wel wat woorden, maar je gelooft er eigenlijk zelf niet meer in. Maar dat wij weer eens echt gaan bidden. En meer gaan bidden. Met hoop. Ondanks. Maar vanwege het lam. En vanwege deze geschiedenis waar de Heere laat zien. Dat er voor hem niets onmogelijk is. Oh, dan krijgen we toch hoop. En dan krijgen we moed. Wie de Heere wil zijn, als je het hier leest, voor een volk dat het zo finaal verzondigd had. Dan zou je bijna nog hoop krijgen voor Nederland. Bijna hoop voor jezelf. Nee, ik zeg het fout. Dat woordje bijna is een ongeloofswoord. Dan mag ik hoop hebben. Al kan ik het niet begrijpen. Genade is ook niet te begrijpen. Maar vanwege het lam. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord. En geen oog heeft gezien. En geen oor heeft gehoord. Wat gij doen zult. O God, dien die op u wacht. Amen. Psalm 4. Derde vers, dan zult gij recht naar het altaar treden. Psalm 4, derde vers. Laten we danken en bidden. Heer, we hebben het zo even gebeden. Doe gij, o Heer, dat angstig klagen ons het liefelijk licht van uw aanschijn dagen. En wil uw rijke gunst ons bieden. Heer, hoe zou het ooit kunnen? Maar vanwege het lam. Deze bede kan alleen verhoord worden op kosten van het lam. O, wat wordt dan die gunst rijk. En wat wordt uw aangezicht dan liefelijk in Christus. Heere, ontferm. Zegen zo dit woord en laat het ons hoop en geloof en gebed geven, verlevendigen, aansporen, aanmoedigen. Heere, wees u bij ons verder van deze dag. Wij bidden ook voor onze broeder, dominee Lasker vanavond. Mag dan ook uw woord tot een zegen zijn. Wees hem nabij, ook onze broeder van de toren. Die vanmiddag ook in ons midden was, samen met zijn vrouw, wil ik hem zegenen, Heren, in de gemeente waar u hem geroepen hebt, mag hij ook ervaren dat uw dienst een goede dienst is. Geef hem en ons allen die geroepen zijn in uw dienst, iets van die geest van Samuel, om voor het volk bij u aan te houden. Hoor ons in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 4, het laatste vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Psalm 4, vers 4. verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.